Ik wil u eerst even meenemen naar Genesis 4. Ik heb even opgezocht waar dat precies staat, wat ik u net al even noemde. Genesis 4, waar in vers 13 staat: En Kaïn zeide tot de Heere: Mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan, enzovoorts. En daarbij dienen wij te weten dat Kaïn een type is van het Joodse volk. Kaïn die zijn broer vermoordde, als beeld van het Joodse volk, zoals ook uit de rest van de beschrijving overigens blijkt. En het oordeel, de vloek, of hoe je dat maar noemen moet, wat over Kaïn kwam, is een beeld van de vloek of het oordeel dat kwam over het Joodse volk in onze dagen. En wanneer we deze woorden hier lezen, herkennen wij ogenblikkelijk het Joodse volk en zelfs de legende van de wandelende Jood, zoals dat heet, de zwervende en dolende. Gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, precies zoals het Joodse volk verdreven werd uit het land. En hij zegt, ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, zoals inderdaad dat volk verborgen is voor het aangezicht des Heren, maar daarmee ook andersom. De Heer verbergt zijn aangezicht voor dat volk. Vervolgens is het zo, en dat is ook een algemene Bijbelse waarheid, waar God slechts bemoeienis heeft met de volkeren via Israël, of nog nauwkeuriger, waar de Heer slechts zijn koninkrijk over deze wereld zou vestigen via het Joodse volk, moet het duidelijk zijn dat als die relatie met het Joodse volk er niet is, dat koninkrijk dus ook niet komt in de wereld dan wel over de volkeren. Die weg is dan afgesneden. Zodat deze vloek van Kaïn in een wat algemenere zin net zo goed van toepassing is op de overige volkeren. Die overigens net zo goed ook officieel zelfs hebben bijgedragen aan de verwerping van de Heer Jezus Christus. Want er wordt uitgebreid verteld meerdere malen dat het de Joden waren die het initiatief nemen en mensen hebben het laten uitvoeren door de heidenen. Nou goed, daar ga ik niet verder op in, ik neem aan dat het bekend is. Maar er staat dan, ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En zo vindt het Joodse volk inderdaad geen thuis. En Kaïn zegt, al wie mij vindt zal mij doodslaan. En dat is precies het lot wat inderdaad over het Joodse volk gekomen is. Toch? Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Het volgende vers misschien wel, waar staat, doch de Heere zeide tot hem, daarom al wie Kaïn doodslaat zal zevenvoudig gebroken worden, zodat het niet best is voor degenen die zich ooit bezighouden hebben met jodenvervolging. God zal hen wel degelijk oordelen. Dat God zijn aangezicht verbergt voor het Joodse volk wil dat nog niet zeggen dat dan dus heidenen, dan wel christenen, een vrijbrief hebben om de Joden te vervolgen. Bovendien, naar Bijbelse maatstaven ligt het nog anders, dat is ook een heel eenvoudige redenering trouwens. Degene die in onwetendheid de dood veroorzaakt, dat heet dood door schuld of doodslag. Degene die in onwetendheid, en zo wordt het gezegd over het Joodse volk, schuld heeft aan de dood van iemand, die valt ten prooi aan de bloedwreker. En de bloedwreker in de Bijbel is dezelfde als de losser, hij heet namelijk gewoon Goel. Men vertaalt het soms met losser en bij gelegenheid met bloedwreker. De Goel is namelijk de oudste van de familie die inderdaad het recht bezit om te lossen, maar ook om te wreken. En er is in dit geval dus maar één die wraak kan doen, voor zover hij dat nodig vindt. Dat is de Goel, dezelfde dus als degene die ook de losser is. Dat is namelijk de Heer zelf. En dat is de gang van zaken. Maar de Heer zelf doet niks. Hij verbergt zijn aangezicht van Israël. Zoals hier Kaïn verborgen is voor het aangezicht des Heren. De heer zegt, al wie Kaïn doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. Maar er staat meteen, en de heer stelde een teken aan Kaïn opdat hem niet versloeg al wie hem vond. Velen hebben gezocht naar nou, wat is dat teken. Dan zeg ik altijd, daar hoef je niet naar te zoeken wat het teken is. Daar staat erbij, dit is het teken. Dat al wie hem vond hem niet doodsloeg. Dat wil zeggen dat men geprobeerd heeft dat te doen, maar het is nooit gelukt. En hetzelfde geldt voor het Joodse volk. Het meest kenmerkende van het Joodse volk is dat het altijd vervolgd is geworden. Nou, altijd. Maar bijna altijd. Nee, vanaf de dagen van Haman. Dat is ver voor de uitvinding van het christendom, broeder. Ja, inderdaad. Nee, christenen geven me daar altijd de schuld van. Dat ze de jodenvervolging hebben uitgevonden. Dat is niet waar. Dat gebeurde al in de dagen van de Medo-Persische ballingschap. Enzovoorts. Maar men is nooit in staat geweest om inderdaad dat volk uit te roeien. En dat is het meest kenmerkende van dat volk, dat is het teken. En het is hetzelfde als het teken van Kaïn. Men wilde hem wel doden, maar het is nooit gelukt. Maar waar het maar om gaat is om die term, dat hij zegt, ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Dat is de situatie van Juda in onze dagen. Het is verborgen voor het aangezicht des Heren. Maar Juda niet alleen, het Joodse volk niet alleen, maar de heidenen in het algemeen dus ook. In dat verband zou ik u natuurlijk moeten wijzen naar de meest voor de hand liggende schriftplaatsen, mijnerzijds althans, de meest voor de hand liggende schriftplaatsen waarin die verberging wordt aangekondigd. Dat is dan om te beginnen in Deuteronomium 29. Die haal ik graag aan, omdat we dan eindelijk weten wat het vers wel betekent. Deuteronomium 29, vers 29. De beroemde tekst. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Als je iemand vraagt naar Bijbelse waarheid en hij weet geen antwoord, dan zal hij waarschijnlijk zeggen, ja broeder of zuster, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Dat weten wij niet. En daar wordt dit vers voor gebruikt. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze onderwijzing, deze wet. Maar de aardigheid is juist de context waarin het vers staat. Want in de voorgaande verzen en feitelijk de voorgaande hoofdstukken, zeer uitgebreid, werd op profetische wijze de toekomst van het volk Israël beschreven. Zelfs tot en met de verstrooiing van het volk in het begin van onze jaartelling. Dat wil zeggen, in het jaar 70 zal ik dan maar zeggen, toen Jeruzalem uiteindelijk door de Romeinen werd verwoest. Sinds die tijd is het volk definitief verstrooid en het is zo gebleven totdat in onze eeuw weer een Joodse staat werd opgericht in ongeloof in het land. Maar het punt is dat tot aan de wegvoering of de verstrooiing in de dagen van de Romeinen wordt heel de geschiedenis daarvan beschreven. Dat is tot en met hoofdstuk 28 in elk geval. En de aardigheid is dat in hoofdstuk 30 vanaf vers 1... beschreven wordt hoe het daarna verder zal gaan. Nee, dat hoofdstuk daartussen is vernieuwing van Gods verbond, maar in feite gaat het profetisch over de oprichting van het nieuwe verbond. Maar daar ga ik niet op in. Maar hoofdstuk 30 gaat dan over wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Er staat voorts, dat wil zeggen daarna, later, voorts van het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen, en dan gaan we weer, hart is de zetel van het geloof, dus dan zult gij weer tot geloof komen. En dat onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft, want het volk zal niet tot geloof komen in het land, maar buiten het land, staat hier. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden, zal een omkering, een keer brengen in uw gevangenis, in uw ballingschap dus. Hè. Hij zal zich uwer ontfermen en hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had, al waren u verdreven aan het einde des hemels. Vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen en hij zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, enzovoorts. Dat dit gaat over de toekomst lijkt me een duidelijke zaak, want het is nog nooit vervuld. En dus is het nog toekomst. Maar het punt is dat nadat in de voorgaande hoofdstukken de geschiedenis inmiddels van het volk is beschreven. En voordat in hoofdstuk 30 de toekomst van het Joodse volk in de eerste plaats wordt beschreven, lezen wij hoofdstuk 29 en in het bijzonder hoofdstuk 29 vers 29. Vers 28 zegt nog, de Heer heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. En dat is dan de beschrijving van de situatie zoals die sinds het jaar 70 dan bestaan heeft. Maar tussen de beschrijving van wat inmiddels verleden is en wat inmiddels toekomst is, staat die ene tekst, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En dat is het antwoord op de vraag, maar wat gebeurt er nou vanaf dat zij verstrooid zullen zijn onder alle volkeren, tot aan het moment dat zij zich in het buitenland, dat wil zeggen onder alle volken, zullen bekeren tot de Heer. Wat zit er in die tussentijd? En het antwoord is de verborgene dingen. En die zijn voor de Heer onze God, zegt Mozes hier tot het volk. Dat betekent, dat wordt niet bekendgemaakt. Dat is hetzelfde als het komt u niet toe te weten, de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. En eigenlijk betekent het, het gaat je niks aan. Want waarom zouden ongelovigen weten wat de Heer zal doen op grond van ongeloof? Dat wordt ze domweg niet verteld. De verborgene dingen zijn volgens dit vers de dingen die betrekking hebben op de periode vanaf het ongeloof van het Joodse volk en de verstrooiing van dat volk in de dagen van sinds de eerste komst van Christus, in afwachting van hun toekomstige bekering. En dat zijn dus onze dagen. Deze verborgene dingen, die zijn voor onze dagen. En ze worden wel degelijk geopenbaard, maar hier niet. Beter, nog niet. Trouwens, toen de Heer tot zijn discipelen zei, op een gelijksoortige vraag van hem in Handelingen 1, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft, dan moeten we ook vaststellen dat korte tijd later aan hen wel degelijk is bekendgemaakt hoe het zat en wat het antwoord was op de vraag. De vraag namelijk, zult gij in deze tijd aan Israël uw koninkrijk weder oprichten of misschien niet? Ze hebben dat binnen afzienbare tijd uitgebreid geweten, maar in die dagen, de dagen van Pinksteren of voor Pinksteren, in ieder geval nog niet. En daar gaat het maar om. Maar het is hen later wel degelijk bekendgemaakt en precies hetzelfde geldt hier ook. Deze verborgene dingen zijn later wel degelijk bekendgemaakt en ik kom er niet aan toe vandaag, maar het is niet zo moeilijk om een opsomming ervan te geven vanuit het Nieuwe Testament, want daar worden ze genoemd. Nee, niet in een opsomming of op een rijtje, maar hier een en daar een enzovoorts. Worden ze gewoon genoemd. Ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan zijn. Wat het ook betekent, het is een verborgenheid. Spreek namelijk over de verharding van het volk als volk. Daarna zegt u een gedeeltelijke verharding, dan zeg ik dat zei ik ook, want ik zei de verharding van het volk als volk. In onze dagen nog steeds, in de tijd tussen die verstrooiing en de bekering in de toekomst. Een andere is die van, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. Want in een ondeelbaar ogenblik, de laatste bezuin enzovoorts. Weet je wel, 1 Korinthe 15 en dan volgt de beschrijving van de opname van de gemeente. Dat is een verborgenheid. Natuurlijk is dat een verborgenheid. Dat is namelijk een waarheid die in het Oude Testament nergens expliciet vermeld wordt. Ik zei expliciet. Het wordt wel vermeld, maar niet expliciet. Maar het wordt niet expliciet vermeld in het Oude Testament, maar het is een waarheid die dus in het Oude Testament verborgen gehouden wordt, maar die inderdaad in het Nieuwe zo zonder meer geopenbaard wordt. Er is ook echt helemaal niks moeilijks aan en zo zijn er nog veel meer. Ik kan ze niet precies tellen, want onderscheid is ook niet te maken. Maar inderdaad, het zijn er nog wat. In feite, alles wat van doen heeft met het werk Gods in onze tegenwoordige tijd, sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus, maakt deel uit van de verborgenheid. Als de wereld dan niet wil, als de wereld hem niet kent, of wil kennen, als de zijnen hem dan niet willen aannemen, wel, dan zet hij de wereld aan de kant en de zijnen ook en volvoert dat werk dat hij inderdaad voorbereid heeft en gepland heeft, om zo te zeggen, in zijn plan der eeuwen. En dat is wat hij verborgen heeft gehouden in oudtestamentische tijd, maar niettemin wordt in nieuwtestamentische tijd geopenbaard. De verborgene dingen. Nou goed, dan sla ik één bladzij om. Daar staat in hoofdstuk 31... vers 3... Nee, niet vers 3. Die neem ik maar niet. Ik neem vers 17... Vers 16. Deuteronomie 31, vers 16. En de Heer zei tot Mozes: zie, gij zult slapen met uw vaderen, en dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van dat land waar het naartoe gaat, in het midden van hetzelfde. En het zal mij verlaten, en het zal vernietigen, tot niets maken, mijn verbond dat ik met hetzelfde gemaakt heb. Zo, dat wil zeggen daarom, daarom zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken. Weet je nog, want de toorn Gods wordt geopenbaard, enzovoort. Hè? Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken en ik zal hen verlaten. En het is bijna precies wat we gelezen hebben in Romeinen. Zij willen God niet in erkentenis houden, wel God houdt hen niet in erkentenis. Zij laten God los, wel hij laat hen los. En de Heer zegt hier, ze hebben mij verlaten. Wel, ik zal hen verlaten, vers 17. En mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen hertreffen. Vele kwaden en benauwdheden zullen hertreffen. Dat het te dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is. En merkwaardige wijze, als je aan de traditionele Jood vraagt, waarom komt al die ellende toch over het Joodse volk, dan geeft men precies dit antwoord. Ik geloof niet dat het bewust gebeurt, maar men geeft dit antwoord, merkwaardige wijze. Men zegt, dat is omdat er geen tempel is. Maar dat is hetzelfde als te zeggen, dat is omdat mijn God in het midden van mij niet is. Maar die term God wordt zoveel mogelijk vermeden, men wil dat niet uitspreken, en zegt in plaats daarvan dus tempel, als aanduiding van de woonplaats God. Kijk, als er geen tempel in Israël is, dan woont God dus niet in Israël. En dus zegt men tempel, maar men zegt in de praktijk precies wat hier staat. Waarom hebben deze kwaden het Joodse volk getroffen? Wel omdat het geen tempel heeft. Nou is dat niet echt waar. Er is wel een tempel, maar die wil men niet. Nee, twee antwoorden, zuster. De een is, dat is Christus zelf. Breek deze tempel af en ik zal hem na drie dagen opbouwen. Dat was hij zelf, die tempel Gods, enzovoorts. En het andere antwoord is, dat is de gemeente. Want de gemeente is een tempel Gods, maar die blieft men niet. Maar goed. In ieder geval, deze woorden worden zelfs door de ongelovige Jood zelf van toepassing gebracht op onze dagen. En terecht, want zo is het. De Heer heeft zijn aangezicht voor hen verborgen. En staat er nog een keer, vers 15, samenvattend en concluderend. Ik dan, dus, betekent dat, ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen, letterlijk. En vertaald met ganselijk verbergen, maar er staat echt twee keer hetzelfde woord. Ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. En dat is de situatie in onze dagen. En waar de Heer zich zou openbaren, dat is het tegenovergestelde van verbergen, waar de Heer zich zou openbaren aan de volkeren via dit Joodse volk, betekent het dus dat de Heer zich verbergt niet alleen voor het Joodse volk, maar daarmee voor heel de wereld. En moeilijker is het niet. En niet alleen de Joden, maar ook de heidenen verwierpen de Messias. En de Messias heeft gezegd, ik zal mijn aangezicht verbergen, ze zoeken het maar uit. En die uitdrukking heb ik van weer één bladzijde verder, van Deuteronomium 32... Deuteronomie 32, vanaf vers 17. Zij hebben aan de duivelen geofferd en niet aan God. aan de goden die zij niet kenden. Nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor de welke uw vaders niet geschikt hebben. De rotssteen, term ter aanduiding van de Heer zelf, de rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Maar het is diezelfde rotssteen die inderdaad zal vallen op de voeten van het beeld van Nebukadnezar, weet u toch wel, als uitbeelding van het koninkrijk. De steen is niet in het beeld van Christus slechts, maar net zo goed van het Messiaanse Rijk. Bijgenaamd in sommige kringen het koninkrijk van de steen. Daar komt dat vandaan. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Niet in erkentenis gehouden, zegt de Romeinen. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Men weet dat hij existeert, maar men wil hem niet dienen. En dan staat er, vers 19, als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En hij zei, vers 20, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. En ik ga zitten kijken, ik zal zien welk hun liedereinde zal wezen. Ik ga zitten toekijken hoe het afloopt. Dat is wat er staat. Want ze zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw is. Ik zal mijn aangezicht verbergen. Ik zal zien welk hun liedereinde wezen zal. Er staat zeer uitdrukkelijk dat de Heer er zich niet mee zou bemoeien. Hij zou ze laten gaan. En inderdaad, wanneer men vanuit die aardse positie zegt, waarom treffen ons al die kwaden? Er is maar één antwoord op. Omdat de Heer niet in ons midden is. Maar de volgende vraag is, waarom is de Heer niet in ons midden? Omdat wij hem verworpen hebben. Zowel Joden als heidenen. Dat is de gedachte. En ik kan niet nalaten dan dus maar meteen Psalm 2 op te slaan dan. Psalm 2, u weet wel die bekende psalm, waarom woeden de volken, of heidenen staat er, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En dit vers werd later aangehaald in Handelingen 4 en er werd gezegd dat in der waarheid Joden en heidenen samen werkten in hun vijandschap tegen de Heer Jezus Christus en dat daarmee deze psalm vervuld werd. Waar Pilatus en Herodes zelfs vrienden werden, staat er allemaal bij, Handelingen 4, in hun gezamenlijke veroordeling van de Heer Jezus. Herodes als de vertegenwoordiger der Joden en Pilatus als de vertegenwoordiger der heidenen, namelijk der Romeinen. En dus, er staat waarom woeden de heidenen bedenken de volken ijdelheid. Ik kan wel moeite doen om u te laten zien dat de Hebreeuwse termen inderdaad betekenen, aan de ene kant Joden, aan de andere kant gooi, heidenen dus. Maar het heeft niet zoveel zin, het Nieuwe Testament zegt het gewoon, dus dan laat ik het dan maar bij. Joden en heidenen beraadslagen tezamen. Hoezo overleg? Ook in onze dagen bedoel ik. Joden en heidenen samen. Nou goed. Ze beraadslagen tezamen tegen de Heren. En, ik ben nog geneigd en eventueel te lezen als namelijk, maar laat me zitten deze keer. Hè. Tegen de Heren en tegen zijn Messias, gezalfde. Leuk hoor, als je Septuagint leest, staat er gewoon Christus. Dat zeg ik voor de Joden. Want die zeggen, ja, maar Christus komt helemaal in onze Bijbel niet voor. Nee, dank er maar vanaf in welke taal je hem leest. Christus. En de Joden in de dagen van de Heer Jezus gebruikten de Septuagint al. Dat kan ik u vertellen. Christus staat er gewoon. Ze hebben raadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn Christus. Zijn gezalfde, zijn Messias. Zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Men is in opstand tegen God. En onder ons gezegd, schepsel in opstand tegen de schepper is natuurlijk belachelijk. Toch? Nou ja, tegenwoordig daar houden ze ons films voor van, u weet wel, computers die voor zichzelf beginnen, zich keren tegen de De bouwer, weet je wel, dat soort verhalen. Het is in hoge mate symbolisch natuurlijk, want het is in hoge mate de uitdrukking van de opstand van de schepping als zodanig tegen de schepper. Nee, is nou helemaal zo. Nou goed, en dan staat er wat de Heer doet in de hemel. Er staat, die in de hemel woont zal lachen. Hij blijft gewoon zitten kijken en hij lacht. Hij bespot hen, want het is bespottelijk. Die mensen met een grote mond, met een ontzaglijke verbeelding, arrogantie enzovoort, die zichzelf tot God maken. Niet gehinderd door enige zelfkennis, denk ik altijd. Volstrekt belachelijk. In ieder geval voor God, maar volgens de Bijbel belachelijk voor degene die in de hemel woont. Nou, wie woont er in de hemel? O, u ook. Zeker. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. En wij weten dat als hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is Colossense 3. En let op dat er staat, hij zal zich openbaren en wij zullen met hem geopenbaard worden. De volgende vraag is, waar was hij dan verborgen? Want verbergen is het tegenovergestelde van openbaren. De woorden kom je ook dikwijls tegen samen in één vers. Het is gewoon hetzelfde, het tegenovergestelde. Dat wil zeggen, als hij zich zal openbaren in de toekomst, dan is dat omdat hij zich verbergt in het heden. Het gek is, wij gebruiken de term openbaren voor de wederkomst van Christus. Hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid enzovoort. Maar dat betekent dus dat voor het zover is, verbergt hij zich. Dat is het idee. En Colossense zegt, zelfs Colossense 3 zegt, dat we zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Want uw leven is met Christus verborgen. Volgende vraag, worden wij ook geopenbaard? Ja, volgende vers namelijk. Want wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. De Heer verbergt zich, God verbergt zich, al wat hij doet verbergt hij. En waar hij werkt in ons en aan ons, doet hij dat ook in het verborgene. Zo is dat nou eenmaal. Vandaar dat de mensen altijd lachen, onvermijdelijk, als je zegt dat je met Christus gezet bent in de hemel en dat je dat van harte gelooft. He? Dat kunnen ze namelijk niet controleren, kunnen ze niet zien en het klinkt bespottelijk in hun oren. Niettemin, de schrift zegt het en het is ook volkomen logisch. Als er op aarde geen plaats is voor zijn koninkrijk, dan worden al diegenen die zich aan de koning onderwerpen inderdaad van de aarde weggenomen. En dus verzamelt hij zich van de aarde en uit de volken een volk voor zijn naam, Handelingen 15. Toch? Is echt niks moeilijks aan. En dus die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten, staat er uitdrukkelijk. De Heere zal hen bespotten. Die neemt dat helemaal niet serieus. Waarom zouden wij dat doen? Wat de volkeren ook doen in hun vijandschap tegen God, in hun goddeloosheid. We lachen erom, we bespotten hen en we bestrijden het niet. Heb je dat nog? Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Waarna vers 5 zegt, dan, dat wil zeggen op zeker tijdstip, dan zal hij tot hen spreken. Dat wil zeggen pas later, daarna. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, want de gedachte is dat weliswaar de toorn Gods is, of komt nu, over de wereld. Doordat hij zich van de wereld terugtrekt, doordat hij zwijgt, doordat hij zich verbergt. Maar in de toekomst zal hij tot die wereld spreken, maar dat betekent niet het einde van de toorn, dat betekent de verheviging van de toorn. Want staat er, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. We leven in dagen van passieve toorn Gods over de wereld. Maar de dagen zijn niet ver meer dat er een actieve toorn van God komt. En dan zal hij wel degelijk spreken, niet in de zin van een boodschap bekendmaken, maar in de zin van, hij is immers het woord. En als hij zich dus bekendmaakt en actief wordt, zich ermee gaat bemoeien, heet dat per definitie spreken. Maar zijn woord bestaat uit toorn en grimmigheid. Hij zal dus ook de tegenstanders teniet doen door de adem zijns monds, heet dat. want hij zal spreken in zijn toorn. Een vuur zal uit zijn mond uitgaan, of hoe het maar allemaal genoemd mag worden. Dat komt in de toekomst. En dat is de tragiek van het hele verhaal. Want stel nou dat die God, die door de mens dan zo gemist wordt omdat hij zo'n puinhoop is, stel nou dat die God eindelijk iets van zich zal laten horen. Dan moet ik u zeggen, dan is het niet best. Want als u denkt dat dan, daardoor in één klap alle wereldproblematiek zal worden opgelost, om van uw eigen problematiek maar te zwijgen eventueel, dan kunt u dat rustig vergeten. Want wij leven in de dagen waarin de Heer zich verbergt, met als consequentie dat hij niet alleen niet actief oordeelt, dat doet hij namelijk niet. Maar hij verbergt zich en betekent dus ook dat hij in feite langmoedig en genadig en goedertieren is, omdat hij het actieve oordeel uitstelt tot de toekomst. In die dagen leven wij. Ja, al 2000 jaar hoor, dat heeft niks met een datum te maken. Maar sinds de eerste komst van Christus. En als ooit nog eens dat gebed verhoord wordt tot God, dat hij toch alsjeblieft de hemel zou openen en zich weer zou vertonen, dan wel zou spreken tot de mens, dan is het niet best. Zoals gezegd, als de Messias komt, zal Jeruzalem verwoest worden. En dat betekent definitief het einde van de Zionistische droom. En van nog een paar dromen natuurlijk, maar zo is dat nou eenmaal. Want waarom doet God zo? Nou, hij heeft namelijk geen haast. Hij zegt namelijk in vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd, eventueel gesteld, kan ook nog. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Zion, de berg mijner heiligheid. En daarna spreekt die koning en zegt in vers 7, ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En let op, ik zal van het besluit verhalen. De gedachte is dat als straks deze koning verschijnt, zal hij zeggen dat al in een ver verleden, al 2000 jaar tevoren, tot hem gezegd is geworden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Als u het mij vraagt, 17 Nisan van het jaar 32. Nee, dat was 13 april, broeder, maar... Oh, je hebt het nagevraagd in Wallingsveen. Oh, nou goed, laat me zitten. Maar ik bedoel gewoon de dag van de opstanding van Christus. Die dag werd hij gesteld tot zoon. Zoals Romeinen 1 vers 4 het zei, we hebben het er straks gelezen. Zoals Paulus het zegt in Handelingen 13. En zoals Petrus het predikt op de Pinksterdag. En waar het maar staat, op vele plaatsen. Maar hier staat dat als die zoon in de toekomst zal verschijnen, in de dagen van de actieve toorn Gods, de dagen van het oordeel over de volkeren, dan staat er dat hij zegt, ik zal dan van dit besluit verhalen. Het besluit namelijk, het koninklijke decreet van Gods wegen, waarbij tot hem gezegd is geworden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En als straks de Messias verschijnt aan wellicht het gelovig overblijfsel van het Joodse volk, dan zal blijken en zal aan hem bekend worden dat deze Messias al dik 2000 jaar de Messias is en dat ze er wel wat erg laat bij zijn. Toch? Grote schrik hoor. Gelooft u dat maar als we zullen zien wie ze doorstoken hebben. Als volk bedoel ik maar, officieel, dat is grote schrik. Maar niettemin, dat zal gezegd worden. Je bent 2011 te laat. Ja, Joshua 3, ja, goed.
Ze wisten niet.
Nee, de aardigheid is natuurlijk dat daar in Joshua 3 die 2011 afstand tussen de ark en het volk uitdrukking is van de tegenwoordige tijd. Waarbij gezegd wordt, gij weet, want dat er 2000 afstand moest zijn, want staat er, gij weet niet de weg die gij gaan zult. En dat slaat niet op die 2011 letterlijk, maar slaat op de 2000 jaren profetisch. Dat is de weg die zij gaan zouden. Waarin zij niet weten, omdat zij het licht verworpen hebben. Dat is wat de Heer Jezus zei. Je weet niet van waar je komt en waar je heen gaat. Je weet niet wat Gods geest doet, want je wil het niet weten. Je staat er buiten, enzovoorts. Nou goed, terug naar het schriftgedeelte. In de toekomst dus zal God weer spreken, maar dat is in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Tot hem, tot de Heer Jezus, tot de Messias werd ook gezegd in vers 8. Eis van mij en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel. En ik zal u geven der einde der aarde, wat hetzelfde is uiteraard, tot uw bezitting. En de gedachte is dat God weliswaar die zoon gesteld heeft. En God heeft tot hem gezegd, eis van mij en ik zal u de geven, de heidenen, tot uw bezitting. En ik zeg er altijd achteraan, maar tot op heden heeft die zoon niet geëist. Hij vindt het wel goed, zo, voorlopig. 2000 jaar lang, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar als hij zal eisen, want dat zal gebeuren, als hij zal eisen, zal hij hen verpletteren met een ijzeren scepter en hij zal hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat, enzovoorts. En de rest laat ik dan maar weer even buiten beschouwing. Maar dat is de gedachte die hier ontwikkeld was. Zodat hier ook duidelijk gesproken wordt over een periode waarin God er zich niet mee bemoeit, waarin hij zijn koning al gesteld heeft, waarin de Messias als zodanig is aangesteld, om zo te zeggen, maar waarin de volkeren hem niet blieven. En het wachten op het tijdstip dat de zoon zegt, nou is het genoeg, dit is mijn tijd, enzovoorts. En dan komt de actieve toorn Gods over de wereld, de levende mensheid, of zoals het plechtig genoemd wordt, het oordeel over de volkeren. Vandaar zou ik natuurlijk ook moeten gaan nog, want langzamerhand krijg ik erge haast dan, hè. Maar zou ik ook nog u moeten meenemen naar de Hebreeënbrief in elk geval. Dat wordt dan in ieder geval Hebreeën 1. En begrijp je me goed, dit zijn niet alle teksten. Dit zijn de meest voor de hand liggende en bekende. Ik sla er erg veel over, maar het is niet anders. Hebreeën 1, waar staat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbende door de profeten. Die God dus, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Hij heeft namelijk een uitnemender naam boven de engelen geërfd, maar dat is inmiddels vers 4. God heeft die Zoon gesteld tot erfgenaam. Is dat duidelijk? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Zijn er dan nog andere laatste dagen? Ja, de laatste dagen wordt in de Bijbel onderverdeeld in laatste dagen in het algemeen en deze laatste dagen in het bijzonder. Deze laatste tijd heet het bij gelegenheid ook. Want de gedachte is namelijk dat de laatste dagen begonnen zijn bij de opstanding van Christus. De heilsgeschiedenis wordt in twee delen verdeeld, van ongelijke lengte. Maar de laatste dagen zijn de dagen van de betere dingen, van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar het wordt ruwweg onderverdeeld in deze laatste dagen en daarna de laatste dagen in het algemeen. En het punt is dat in de laatste dagen zou het koninkrijk van Christus over de aarde openbaar worden. Het koninkrijk van de Zoon des Mensen zou gevestigd worden, dat koninkrijk. Maar in deze laatste dagen is het koninkrijk weliswaar opgericht, maar het blijft verborgen. Want de Heer verbergt zich en zijn koninkrijk verbergt hij met zich. En waar wij deel uitmaken van zijn koninkrijk, zijn wij met hem verborgen. Het is volstrekt Bijbelse terminologie. Onbekend, maar het wordt langzamerhand toch tijd dat we dat goed weten hoe dat in elkaar steekt. Lijkt mij. Ja, en niet alleen omdat we anders geen vragen kunnen beantwoorden. Het is van het allergrootste belang voor ons eigen leven ook. We zouden weten welke positie we ten opzichte van God innemen, toch? Nou goed. Maar Hebreeën 1 zegt dan dat God voortijds weliswaar veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, alles meervoud. Maar diezelfde God heeft in deze laatste dagen, dat betreft uiteraard onze bedeling waarin dit koninkrijk verborgen is, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Niet spreekt in deze laatste dagen, maar heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Dat betekent dat alles wat gezegd moest worden is gezegd. En wel via deze zoon, dan wel over deze zoon. Ik denk ook dat het gewoon gaat over wat in Romeinen heette het evangelie van Christus. En meer is er niet te zeggen. Dat is wat het is. En daarna houdt het spreken van God ook op. U weet toch hoe dat was met die heer die een wijngaard had en hij zond zijn personeel, zal ik maar zeggen, zijn boden om vrucht van de wijngaard in te zamelen, wat er wezen mag. En dus kwamen we lege handen terug. Later stond hij nog eens andere dienstknechten. En ten laatste van allen, ik geloof dat het er letterlijk zo staat, ten laatste van allen zond hij zijn zoon. En daarna niemand meer. Dat is namelijk het eind van het verhaal. Dat is ook het laatste woord. Daarna nam hij maatregelen vervolgens. Maar ten laatste van allen. En dat is ook wat hier gezegd wordt. God heeft voortijds weliswaar, want ik voeg dan altijd maar wat voegwoorden tussen. God heeft voortijds weliswaar veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Maar die God die dat zo langdurig en op vele wijze en door velen gedaan heeft, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, definitief door de Zoon. En dat is het laatste woord. Ja, zei Johannes, die zei ja, inderdaad. En wie de Zoon gelooft, die heeft het leven. Wie de Zoon niet gelooft, die komt hem niet toe of zo, hè. We hebben eeuwig leven, dat is in de Zoon, einde van het verhaal. Meer is er niet, daar houdt het verhaal op. En sinds die Zoon verschenen is, dan wel sinds die Zoon gesteld is tot erfgenaam van alles, vers 2, zwijgt God. Er mag dan een interessante theorie bestaan over de zogeheten voortschrijdende godsopenbaring, maar voor zover die bestaan heeft, is die dan toch 2000 jaar geleden beëindigd. En om het gemis aan te vullen, zijn er altijd mensen geweest die zichzelf uitgeven voor profeet of voor onfeilbaar of voor plaatsvervangers van Christus. He? Ja, in Rome of in Wallenstein, zuster, daar gaat het nou niet om, toch? Dat hoef je me nou toch niet te vragen. He? Dat doet er niet toe. Maar God zwijgt. Einde van het verhaal. En daarom, 2 vers 1... Want die lange uiteenzetting ertussendoor, dat gaat over Christus de Messias. Op de troon van David? Nee, op een troon veel hoger. Namelijk boven de engelen, want hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Het wordt uitgebreid toegelicht vanuit het Oude Testament. En dan staat er in 2 vers 1, maar je zou het meteen kunnen lezen na 1 vers 1. Namelijk... God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij, in tegenstelling tot die vaderen uit het verleden, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Niet van ons, maar van die Zoon. Hè? Dat van ons in de Statenvertaling, dat moet je gewoon overslaan. Men is daar de draad kwijt, kennelijk. Aan hetgeen gehoord is, van die Zoon namelijk. Het woord Gods, het licht der wereld uit het Johannes-evangelie. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Men verwierp in de tijd de profeten, men doodde de profeten, maar dat waren toch maar gewone mensen. Maar in laatste instantie heeft God zijn Zoon gezonden, zeggende zij zullen hem ontzien. Weet u nog die gelijkenis? Nou, ze ontzagen hem dus niet. Maar wij zouden dat wel doen en ons meer dan, wie dan de vader in het verleden houden aan dit woord dat gesproken is. Er komt ook niks meer bij, dit was het laatste woord. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien en de hele spul door elkaar gooien en in verwarring raken en met kreten komen als de overste deze wereld wordt buitengeworpen en dan is het Satan, weet u wel. En aan de andere kant om het hardst te roepen dat God regeert de wereld. Kennelijk kan het niet zonder ons, dus wij zullen proberen hem een handje te helpen. Dat soort dingen. Dat is doorvloeien. Dat is niet weten waar het over gaat, niet weten waar je mee bezig bent. Dan ben je net zo bezig als de wereld zelf. Zonder uitzicht en rommelen maar wat aan. Appelen heet dat. Nou goed, aan appelen, volgens het woordenboek. Maar er staat dan... Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen, gewoon boodschappers denk ik, gesproken, vast is geweest en alle overtredingen, ongehoorzaamheid, rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Want de gedachte is dat onze zaligheid zelfs zo grote zaligheid is, omdat die nog ver uitreikt boven de zaligheid zaligheid zoals die expliciet werd aangekondigd in het Oude Testament. Onze zaligheid bestaat er namelijk uit niet alleen dat we eeuwig leven ontvangen, dat waren ook de aardse dingen, maar onze zaligheid bestaat uit die hemelse dingen uit Johannes 3, namelijk dat wij deel hebben gekregen aan een betere erfenis en een beter vaderland in de hemel zelf. Wij worden bevorderd van de aarde zelfs naar de hemel. En in plaats van dat we zeggen, nou, dat kunnen wij toch ook niet helpen dat dat fout gegaan is in de eerste komst van Christus, zijn wij mooi de dupe van, is het precies andersom. Hun struikeling is tot zaligheid van de heidenen, tot rijkdom der wereld, Romeinen 11 enzovoorts. Wij hebben zelfs deel gekregen, waar Israël, het Joodse volk en de volkeren geen deel kregen aan de zaligheid, hebben wij als gelovigen, zoveel hem wel degelijk hebben aangenomen, Johannes 1 weer, wij hebben deel gekregen aan deze grote zaligheid. Gemeentelijke waarheid dus, hè? Hier. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven, die begonnen zijn te verkondigd te worden door de Heer zelf, zodat je maar weer ziet dat de Heer zelf al gemeentelijke waarheid verkondigd heeft. Zo een aardige, vind ik altijd. He? Ja, ja, ik let er altijd even op hoe het in elkaar steekt. Maar wij zouden ons houden aan dat woord, namelijk aan de Zoon, namelijk aan Christus zelf. En dat is de inleiding tot deze brief, een waarschuwing vooraf als het ware, maar aan het eind van de brief komt dezelfde waarschuwing weer. Want daar staat in hoofdstuk 12, vers 25... Hebreeën 12, vers 25, ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Maar degene die spreekt is nog steeds sinds vers 1 de Zoon zelf, die het woord Gods is. Ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, Mozes namelijk, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij op deze grote zaligheid geen acht geven, zegt hoofdstuk 2. En hier staat, wij zullen niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Begrijp u? Maar daarbij gaat het gewoon nog steeds over het laatste woord. Gods laatste woord. Degene die is de Alpha en de Omega. U weet wel, de laatste letter van het alfabet. Omega. Dat was Gods laatste woord. Dus het einde van het verhaal, want als daarna het woord Gods weer klinkt, dan verschijnt inderdaad de Heer Jezus Christus die het woord Gods is. En hij zal inderdaad de volkeren, beginnend met het Joodse volk, oordelen en wel met geweld. Dat is wat de schrift aankondigt. En in afwachting daarvan is de hemel gesloten. Ik heb er geen tijd meer voor, anders zou ik u lezen uit Jesaja. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Men stelt in ieder geval vast hoe de situatie in elkaar steekt. De hemel zit dicht. De hemel is van koper. Lijkt in ieder geval zo. Voor de natuurlijke mens. En zo is het ook, want God hoort niet. En toen, in de dagen van Jeremia, die overeenkomen met de onze, die daar een profetie over zijn feitelijk. Toen in de dagen van Jeremia aan de profeet gevraagd werd of hij alsjeblieft tot God wilde bidden voor Jeruzalem en voor de vrede van Jeruzalem, was God zelf hem voor en zei tot Jeremia, denk erom dat je niet tot mij bidt. Nou, hij zei het erger. Hij zei, bid niet voor dit volk ten goede. Zodat de begrijpende lezer altijd nog denkt, zou hij dan wel hebben mogen bidden voor het kwade? Maar goed, dat staat er ook niet. Maar er staat, bid niet voor dit volk ten goede en loop mij niet aan. Kom niet aan de deur bij me. Dat is toch wat dat betekent? En loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. Ik zal niet horen als zij over hun kwaad, dat wil zeggen over de ellende die hen overkomt, tot mij zullen roepen. En dat gold toen. Dat geldt nu net zo goed voor hetzelfde Joodse volk, maar het geldt voor de situatie van alle volkeren. Men kan bidden tot men een ons weegt. God hoort niet. Waarom zou hij? Wat hij verwacht is niet dat wij bidden dat hij ons helpt, wat hij verwacht is dat we ons onvoorwaardelijk aan hem onderwerpen. En dat is een heel andere zaak, komt totaal van de andere kant. Dat is waar de Heer op wacht. En als dat niet binnen de gestelde tijd, om het maar eens eenvoudig te zeggen, als dat niet binnen de gestelde tijd gebeurt, zal de Heer maatregelen treffen om hen daartoe te dwingen. Ja, om een volk dat kan heel gemakkelijk hoor, een volk daartoe dwingen. Je doodt gewoon al diegenen die niet mee willen doen. Dan hou je er misschien maar twee over, maar dan heb je een volk wat zich aan de Heer onderwerpt, al zijn maar twee man. Puur theoretisch, maar waarheid is hard, zo is het nou eenmaal. En dat zal in de toekomst gebeuren. Als die hemel zich scheurt, als de Heer zich vertoont inderdaad, als de Heer zich opnieuw zal kenbaar maken aan de wereld, kan dat niet anders dan leiden tot een definitief oordeel over die volkeren die in de tijd inderdaad de Heer verworpen hebben en daar 2000 jaar lang in volhard hebben. Want dat is de gedachte. Ondanks de prediking van het evangelie. Nou goed. Daarna blader ik toch nog even naar 2 Petrus, tweede Petrusbrief. Waar de apostel commentaar geeft op het uitblijven van de toekomst des Heren. Dan wel, hij geeft commentaar op het uitblijven van wat wij noemen de wederkomst, maar wat hij noemt het oordeel. Want Petrus zegt, dat is al in 1 Petrus trouwens, dat de Heer gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Er zou namelijk een oordeel van Gods wegen komen over een ongelovige wereld. Trouwens ook een oordeel in een veel positievere zin overigens over de gelovigen. Maar in dat verband schrijft hij in 2 Petrus 3 vers 9, want vers 8 heb ik het al even over gehad. Vers 9, waar hij zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, want enigen achter dat traagheid, die denken dat God laks is. U weet wel, net als Baal. Zo van, je moet erg langdurig en vooral massaal bidden, want anders komt hij niet. De Heer vertraagt de belofte niet, want sommigen achter dat traagheid. Maar de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dat betekent gewoon dat men de tijd krijgt om alsnog tot bekering te komen. De tijd dus om alsnog de naam des Heren aan te roepen. Dat gold ook in het bijzonder voor de inwoners van Jeruzalem in de dagen van Handelingen. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar ze kregen de tijd inderdaad om tot bekering te komen. God greep niet in. En heeft het tot heden nog steeds niet gedaan. Hij heeft alleen het volk het land uitgezet. Dat zo, meer niet. En Petrus zegt daarvan, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. Aan de ene kant verwijt men God de ellende waarin de wereld nou al pakweg 2000 jaar leeft. Maar men wil niet begrijpen kennelijk dat in werkelijkheid de Heer langmoedig is over ons. Want als hij zich met de gang van zaken zou bemoeien, dan zou hij inderdaad een onverbiddelijk oordeel brengen op grond van zijn rechtvaardigheid, op zijn minst. Een oordeel brengen over de levende mensheid als zodanig. En hij wil dat niet doen. Hij is langmoedig om de mens de gelegenheid te geven om tot geloof te komen, en dus trekt hij zich terug van deze wereld. Theoretisch, hij kijkt er niet eens naar. Het punt is namelijk, dat zegt de Bijbel ook, dat als men ziet een misdaad gebeuren of iets dergelijks, dan is men verplicht in te grijpen. Als men onrecht ziet gebeuren, is men verplicht om recht te doen. Dat leert de wet. En als je dat niet wil, want dat leert de wet ook, als je dat niet wil, dan moet je zorgen dat je het niet ziet. En moet je je verbergen. Staat er allemaal hoor. En zelfs in de spreuken komt het nog voor. Als je verstandig bent, verberg je je daarvoor. Zorg dat je er niet mee te maken krijgt, dan heb je niet de plichten ervan ook. Enzovoorts. En dat is precies wat de Heer doet. En in die zin niet naar kijken, dat wil zeggen niet in betrokken zijn, enzovoorts. Wat de Heer doet, is een heel ander werk, daar gaat zijn aandacht naar uit. Namelijk naar de roeping van de gemeente. De verzameling van diegenen die echt de waarheid zoeken en zich vervolgens aan hem onderwerpen die in hem geloven. Ons dus. En daar houdt hij zich mee bezig. Dat is de gedachte. Want de Heer is langmoedig. Dat betekent niet dat er niet een oordeel zal komen. Nee, zegt Petrus in de volgende verse, dat oordeel komt wel degelijk en er staat ook een datum voor. Want de Heer vertraagt de belofte niet. Er staat gewoon een datum voor, maar hij heeft hem één keer verzet, om zo te zeggen. Bij wijze van spreken, want het is natuurlijk niet echt zo. In werkelijkheid was daarvan in het oorspronkelijke plan Gods al de tijd vooruitgetrokken. Zo zit dat, zoals uit Jozua 3, dan toch in ieder geval mogen blijken. U weet wel, de 2000 ellen. Daarna zegt de apostel in vers 15... En acht de langmoedigheid onzes Heren, want die term langmoedigheid slaat precies op dit zwijgen van God. Hij heeft een lange moed, hij heeft geen haast. Hij kan toch niks verliezen, dus dat geeft niet. Hij heeft al overwonnen en heeft dus alle tijd. Maar hij is langmoedig en er staat acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u die er geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Het is jammer dat Petrus nog niet gehoord had van vroeg aan late brieven, denk ik altijd. Maar, afraad. Zeker de datum niet gelezen aan het begin van al die brieven. Maar goed, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf enzovoorts. Maar Petrus geeft hier de positieve interpretatie van dit zwijgen van God. En die positieve interpretatie daarvan is dat God inderdaad langmoedig is. En noem nog eens een paar woorden, goedertieren, barmhartig. Maar in het bijzonder, genadig. Precies, genadig. En dat is wat inderdaad de apostel Paulus ons zeer systematisch uiteenzet. Want in hoofdstuk 5 en 6 van de Romeinenbrief schrijft de apostel dat sinds de dood en opstanding van Christus genade heerst. Van de kant van God. En dat betekent dat hij niet oordeelt nu over de zondige wandel van de mens. Hij geeft hem de gelegenheid om alsnog tot geloof, alsnog tot bekering te komen. Hij kan doen wat hij wil. God heeft de wereld losgelaten. We interpreteren dat negatief. Maar het positief is, God is genadig. Niet alleen over ons gelovigen, maar net zo goed over heel de wereld. Dat daar het gevolg van is dat er zoveel ellende is op de wereld. Ja, maar dat ligt niet aan God, het ligt aan de mens. Maar van Gods kant, God is inderdaad genadig en langmoedig. En zo leren wij dat inderdaad onze tijd geregeerd wordt, beheerst wordt door genade. Zo staat het in Romeinen 5 en Romeinen 6. Hebreeën spreekt in dat verband zelfs over de troon der genade. En Efeze spreekt over de heerschappij der genade, al wordt daar een ander woord gebruikt. En wij lezen dat als bedeling, de bedeling der genade. Maar dat is wat het is. De heerschappij der genade, en dat is Efeze 3 vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, huishouding, of via het Hebreeuws, heerschappij der genade Gods. En dat betekent niet dat als je er maar lang genoeg om vraagt en fatsoenlijk berouw hebt, dat de Heer je dan de zonde vergeeft. Dat betekent het niet. Het betekent dat hij sowieso de zonde niet rekent. Maak geen deel uit van zijn activiteit. Hij is genadig. Hij rekent ze niet. Hij is geen wet. Bovendien, de wereld is al lang dood door de misdaden en de zonde. En de wereld is in ieder geval voor hem dood, doordat één voor allen gestorven is. En dus heerst genade. Dus heerst vrijheid. En in ieder geval geen wet. En van die vrijheid zouden wij gebruik maken om ons ter beschikking te stellen in zijn dienst. Nu wij vrij, namelijk verlost zijn. Ik kan nooit nalaten even door te lezen. Indien ge maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Het vervelende is van dit soort teksten dat ze zo dikwijls verbasterd worden, verkeerd gelezen worden. Er staat niet de bedeling der genade Gods die alleen aan mij gegeven is aan u. Als Paulus zegt dat de Heer het aan hem heeft bekendgemaakt, zegt hij niet dat de Heer het niet aan anderen bekendgemaakt heeft. Bovendien is in andere schriftplaatsen waar dezelfde apostel zegt dat het bekendgemaakt is aan zijn heilige apostelen en profeten, waaronder vers 5. Hebben die ook nog? 3 versen verder. Helemaal niet specifiek Paulus. Niet exclusief Paulus bedoel ik, maar apostelen en profeten. De Heer heeft deze waarheid in het algemeen bekendgemaakt aan de discipelen, de apostelen, die daarmee profeten zijn. En hij heeft hen bekendgemaakt hoe het zit met die verborgene dingen die in Deuteronomium 29 en in de dagen van Mozes nog verborgen waren, maar die in onze dagen worden geopenbaard. En dan wordt gezegd, de Heer verbergt zich, maar hij is genadig. Daarom heet deze bedeling de bedeling der genade Gods in vers 2. Volgens vers 9, maar in de vertaling kunt u dat helaas niet meer zien, heet onze bedeling de bedeling der verborgenheid. De bedeling waarin de Heer zich verbergt en waarin dus genade heerst. Het feit dat God zwijgt wordt hem kwalijk genomen door een ongelovige wereld. Er wordt als excuus gebruikt om niet in hem te geloven. In werkelijkheid, het zwijgen van God is de uitdrukking van zijn genade. De grootste uitdrukking van zijn genade, kun je rustig zeggen. Want inderdaad, 100% genade heerst in onze dagen. En dat was in voorgaande bedelingen wel anders. En in volgende bedelingen ook. Maar waar wij in leven is een grote chaos. Een wereld die in duisternis is, die onwetend is, die niet weet waar hij vandaan komt en er dus verhalen over bedenkt. En die niet weet waar hij heen gaat, dus worden er ook verhalen over bedacht enzovoorts. Maar aan de andere kant, wij hebben het woord Gods. Zei ook Petrus trouwens. Wij hebben het woord Gods, een profetisch woord dat zeer vast is. En wanneer we dat openen, ons daaruit laten onderwijzen, dan zal blijken dat deze bijna afgelopen 2000 jaren weliswaar jaren was waarvan de wereld zei God is dood, maar waarin in werkelijkheid het hoogste werk deed dat hij in heel de heilsgeschiedenis zou doen, namelijk het verzamelen van een volk voor zijn naam en zelfs een volk voor in de hemel zelf. Want dat is in geen andere bedeling ooit vertoond en zal ook niet vertoond worden. Dat mensen inderdaad, aardbewoners die van nature uit de aarde aard zijn, zullen worden hemelburgers, de hemelse toekomst, de hemels erfenis, een hemels lichaam. En wij die verloren zondaren waren, deel hadden aan de schuld die nu eenmaal op de mensheid ligt. Wij worden uit de diepste duisternis, uit de macht van de dood getrokken en geplaatst in de gemeenschap van een verheerlijkte Christus. Dat is de boodschap van vandaag. En dat is de consequentie van het zwijgen van God. Daarom zouden wij ons houden aan hetgeen gesproken is in het verleden. We hebben een volkomen schrift, een hele schrift, een complete Bijbel, waarin inderdaad deze verborgene dingen zijn geopenbaard. Het is onze verantwoordelijkheid om ons daarmee te vullen. Dat wil zeggen, om er kennis van te nemen en om er inderdaad uit te leven. Ons te onderwerpen aan die Heer die gezegd heeft voor ons te zullen zorgen en die ons zou leiden naar die heerlijkheid die hij ons beloofd heeft. Zo bezien is het maar beter dat God zwijgt. Daarom heb ik er geen enkel probleem mee dat wij geen profeten kennen meer naar Bijbelse maatstaven in onze dagen. Het is ook nergens voor nodig. We hebben het profetisch woord. We hebben het woord Gods, we hebben de belofte Gods enzovoorts. En wij wachten tot God gaat spreken, want voordat hij dat zal doen en dus een oordeel brengt over een goddeloze wereld, zal hij uiteraard zijn kinderen, namelijk zijn volk, uit deze wereld definitief ook lichamelijk verlossen. En daar zien wij naar uit. Ik zeg altijd binnenkort in dit theater. Goed. We zullen eerst de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van dat woord dat u gesproken hebt. Door de profeten tot de vaderen in het verleden, veel malen en velerlei wijzen, maar in bijzonder danken we u voor dat woord dat tot ons gekomen is in en door de Zoon. Wij danken u, Vader, dat we dat woord mogen kennen. Dat we ons daaraan mogen onderwerpen, dat we ons daarmee mogen voeden. Dat we dat woord in onze harten mogen laten schrijven dat het ons denken verandert en daarmee ons wezen en onze wandel. Wij danken u, Vader, dat u gesproken hebt, dat u beloften gedaan hebt en we weten dat uw woord ja en amen is. Dat uw woord onvergankelijk en eeuwig blijvend is. We zeggen u daarom dank dat we door dat woord verwekt zijn geworden tot uw kinderen en vervolgens gepredestineerd zijn tot zo'n stelling. Mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom, Vader, dat wij aan die heerlijkheid zullen deel krijgen terwijl wij juist onttrokken zijn geworden aan deze meest duistere jaren van de menselijke geschiedenis. Jaren van ongeloof en van verwerping. We danken u, Vader, dat wij die de waarheid zochten, inderdaad de waarheid mochten vinden. Omdat u zich het willen bekendmaken aan ons. Omdat u ons wilde verlossen. Omdat u langmoedig bent, niet willende dat enige verloren gaan, maar allen behouden worden. Wij danken u daarom voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. En dat we ook deze dag ons bezig mochten houden met uw werk en met uw plan der eeuwen. Wij danken u daarom dat wij dit geschreven woord hebben inmiddels en daaruit mogen leven en onze hoop mogen stellen op de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u voor dat profetisch woord. Wij danken u voor uw barmhartigheid, voor uw langmoedigheid en voor uw genade. Amen.